In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Het ontrafelen van de kunst van een high-performance organisatie aan de hand van 7 smaken die elke topkok gebruikt. Dat is een origineel uitgangspunt en als culinaire liefhebber voor mij ook inspirerend. In het boek Leiderschap met Smaak gaan Tjeerd den Boer en Niels van Rees in gesprek met de smaakmakers van de libreien. Ze ontrafelden de gedachten en ervaringen van Johnny en Therese Boer aan de hand van de 7 libreien smaken. Zoet, zuur, zout, bitter, umami, vet en 3D. Die smaken zijn een metafoor voor het gedrag dat tot succes leidt. Onze gast van vandaag is Tjeerd den Boer. Tjeerd geeft al jarenlang trainingen op het gebied van communicatie en leiderschap aan het management en de medewerkers van de libreien en vele andere bedrijven. Al jarenlang vragen mensen aan Johnny, schrijf nou eens een boek over jouw succes. En hij heeft toen gezegd, dat ga ik echt niet doen. Dat moet jij maar doen, Tjeerd, want jij snapt dat beter dan ik. Zo kwam er een boek over leiderschap aan de hand van de 7 libreien smaken. En daar willen wij met de werkprofessor meer van weten. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom Tjeerd.
Hey Wendy.
Leuk dat je er bent. Zeg, wat is de belangrijkste boodschap eigenlijk van jullie boek?
Nou, de belangrijkste boodschap is de subtitel. Dat was in het maken van het boek Boerenwijsheden. En als een jongen uit Giethoorn en een meisje uit Steenwijk van de bodem af aan een 3-sterren restaurant kunnen opbouwen en kunnen houden, ook 18 jaar, want dat is helemaal knap, dan kan iedereen dat doen. En het boek moet helpen van theorie, vooral van praktijk naar theorie, om iedereen die dat leuk vindt om een high-performance organisatie neer te zetten, om dat ook te kunnen doen. En dat kan. Dus het is een receptenboek voor succes.
Ja, leuk. Jullie zeggen ook iets in het boek van het zijn eigenlijk ingrediënten. En zoals je met elk ingrediënt telkens weer iets anders op tafel kan zetten, zo kun je ook de ingrediënten uit jullie boek op verschillende manieren inzetten. Ja. Maar misschien is het wel aardig om even nog te beginnen met dat verhaal van hoe kwam jij aan de structuur van een boek rondom die 7 smaken?
Johnny kwam op een dag bij mij zitten. Misschien één stapje daarvoor. Johnny en ik hebben kinderen die even oud zijn. Dus wij kennen elkaar eigenlijk eerder privé. Onze oudste zonen zijn even oud en we kwamen al bij elkaar over de vloer. En de dag dat hij zijn 3de ster haalde, zei hij tegen mij, Tjeerd, ik heb een probleem. Ik zeg, hoezo? Je hebt net 3 sterren gehaald. Ja, zei hij, maar een ster haal je in de keuken, maar je houdt ze met leiderschap. Nu moet je me komen helpen. En dat is 18 jaar geleden. En sinds die dag praten we wekelijks over het leiderschapsmodel van de libreien. En toen ontstond ook wel het idee van, oh ja, ga een keer dat boek maken, want ik ga het echt niet doen.
Ja, precies. Jij vroeg aan hem van, joh, hoe doe je dat dan? Of wat is dan leiderschap?
En ja, daar kwam hij niet uit. Hij kan het gewoon niet uitleggen. Als je aan hem vraagt, wat is je leiderschapstijl? Dan zegt hij, ja, weet ik veel.
Ja, dat is overigens iets wat ik heel erg herken. Hè? Want heel veel leiders hebben eigenlijk, ja, je doet het, er zit een soort impliciete kennis of zo. Of iets wat, je doet gewoon wat. En je merkt pas dat je iets niet wil aan de hand van dat iemand iets anders gaat doen. Waarvan je denkt, ja, maar dat wil ik dus niet. Maar dat is iets anders dan zeggen, dit is wat ik wil.
Ik denk dat heel veel ondernemers of mensen die rond ondernemers lopen, die roepen altijd, ja, ik doe maar wat. Maar uiteindelijk zijn ze natuurlijk best heel briljant in iets. En is het ook heel leuk om dat te ontrafelen. Ik denk dat dat een van de leuke dingen is van het boek. Weet je wat Cruijff altijd logisch noemde, weet je? Voor hem was het brood logisch. Maar voor Johnny ook wel, maar voor de lezers helemaal niet. En daarom is het zo interessant om mensen die iets heel goed kunnen te ontrafelen. Nou, daar gaat dat boek over.
Precies, nou dan kom je op zo'n indeling van die smaak, hè? Zoet. Ja. Zet je dan naast succes en zuur, dat zijn dan tegenslagen en zout zijn dan fouten en bitter conflicten. Hoe kom je daar, hoe is dat tot stand gekomen?
Nou, op een dag, want we hadden nog steeds geen, het gesprek over het managementvaardigheden van Johnny kwam niet op gang tot een dag dat hij met het boek van hem kwam puurst. En het ging over de 7 smaken, eigenlijk een beetje reflectie van hoe hij in zijn brein omgaat met smaak. En toen was hij daar heel enthousiast over aan het vertellen. Ik denk, hé, hij vertelt enthousiast. Dat is echt over zijn passie. En bij het hoofdstuk bitter vroeg ik toen van, maar hoe is dat eigenlijk met leiding geven aan mensen? Of hoe is dat met gasten? En toen zei hij, breek me de bek niet open. Wat in wezen het effect is van die smaak bitter. Hè? Dat is reuring in de mond. Het gaat naar twee kanten. En toen kwamen we in één keer via de smaakparallel, of via de smaakmetafoor, kwamen we in gesprek over leiderschap. En zo hebben we dus ook de hoofdstukstructuur gelijk ingedeeld, parallel aan zijn hersenen en aan die van Therese. Want zij denken in smaak. En toen konden ze het verhaal vertellen. En dat is ook hoe elk hoofdstuk begint. Met een interview over smaak.
Ja, precies. Dus laten we even beginnen bijvoorbeeld met het woord bitter. Hè? Dus ja. Over conflicten. Ja. Hoe zou je zeggen, die high-performing organisatie, wat zie je Jonny en Therese doen als het gaat over conflictmanagement of hantering?
Nou, kijk, het hoofdstuk bitter gaat eerst over wat is er dan bitter in jouw leven, of wat is er bitter voor jou als leider? Nou, leiderschap met smaak is herschreven na corona. En corona was voor de horeca zwaar, heel zwaar. Zij moesten verschrikkelijk veel dicht en mensen gingen weg. En toen ze na corona weer gingen opstarten, gingen andere sterrenrestaurants voor een appel en een ei mensen wegkopen. Omdat ze niet in dienst hadden willen houden. Dus die hele smaak bitter, en daar hebben we het ook het hoofdstuk over gemaakt, gaat over de dilemma's die je hebt als leider. En ook hoe je dan als leider om moet gaan met conflicten. Met je personeel en met je opdrachtgevers en met je klanten. Daar zijn heel veel voorbeelden van.
Ja, kan je daar wat van noemen? Want we willen graag in deze podcast altijd heel praktisch, hè? Dat mensen ook morgen kunnen denken, oh ja, dat ga ik doen. Dus dat ze in ieder geval een paar ideeën hebben van, oh ja, zo doen zij dat, zo kan ik het ook doen.
Nou, een voorbeeld. Na corona komt iemand bij hem en die zegt, ik kan 1000 euro meer krijgen bij een ander sterrenrestaurant, maar nog bedankt. Nou, dan ontplof je althans van binnen. Want ik denk, hij had wel heel loyaal 2 jaar lang zijn salaris doorbetaald. Maar op het moment dat je ontploft, en dat weet Jonny dan ook wel, dan ben je sowieso de relatie kwijt. Dus dan omschrijven we eerst de ontploffing en ook wel het feit dat het gebeurde. Maar daarna laten we zien in het boek dat je dan aan de ene kant heel goed moet kijken naar de relatie en heel goed naar de taak. En zo komen we in het boek, via dat voorbeeld over een matrixje, wat gaat over ja tegen de mens en nee tegen het feit, taak en relatie in balans houden, wat voor heel veel leiders lastig is. Sommigen zijn juist veel te taakgericht, sommigen zijn veel te relatiegericht. Maar met de mantel der liefde red je het hier niet, maar ook niet met een gestrekt been. Maar wat dan wel? Nou, dat noemen we dan de confrontatie. In dat conflictmodel leggen we dan ook uit dat we zeggen, hartstikke fijn voor jou dat je meer kan verdienen. Maar ben je het met mij eens dat ik loyaal geweest ben aan jou 2 jaar lang? En dat ik je misschien veel meer dan die 1000 euro in de maand al heb doorbetaald? Ja. Maar, en dan leggen we daarna uit. En toen heeft Jonny 2 petjes opgezet. Als mens snap ik dat 1000 euro meer is. Maar als ondernemer vind ik het echt heel raar dat je dit tegen mij zegt. Ja. Is dit nou wel een goed besluit? Dus we omschrijven eigenlijk heel goed. Wat kun je doen als leider in een conflict? Nou, en dan is de optie vrij logisch. Het gestrekte been werkt niet, maar de mantel der liefde werkt ook niet. Maar wat dan wel?
Precies, het doet mij denken aan hard op de inhoud, zacht op de relatie. Wat ik zelf als ezelsbruggetje hanteer. Ja. Dus dat je wel de relatie in orde houdt, maar wel duidelijk bent over wat je eigenlijk wil. Dat is niet precies zoals jij het beschrijft, hè?
Ja, het is in ieder geval, ik omschrijf het als 2 petten. Dus je hebt een menselijke pet waarbij je kan zeggen, Wendy, ik begrijp jou als mens en ik begrijp ook jouw belang. Maar je zet daarna de zakelijke pet op en zegt, ja goed, onder deze voorwaarden hebben wij wel afspraken gemaakt. En hier liggen mijn grenzen of zo kijk ik ernaar. Dus als je alleen maar zou zeggen, ik begrijp dat hoor, dat je voor 1000 euro ergens anders zou kunnen werken. Dan ben je niet eerlijk naar je eigen principes. Terwijl je dan, als je dat uit elkaar knipt, de mens en de taak. Dan is het duidelijk. Ik weet niet of het dan zacht op de mens is. Ik zou zeggen duidelijk op de mens en duidelijk op de taak.
Ja, precies. Het,
de payoff van bitter is ook zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Ja. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Als je kijkt naar jullie breien, dan vind jij dat in ieder geval een schoolvoorbeeld van de high performance culture. En dat is ook het resultaat daarvan als je op 3 sterren 18 jaar vasthoudt. Dat is echt heel knap, want dat betekent dat je het ook moet kunnen overdragen op andere mensen. Want je geeft net al een voorbeeld van mensen die ook weggaan en weer vertrekken. Mm-hmm. En dat is altijd het moeilijkste. Je kan met een bepaald team op een bepaald niveau komen, maar dan vervolgens wil je dat niveau vasthouden, ondanks dat het team wijzigt.
Ja.
Wat doen zij goed, zodat ze dat voor elkaar krijgen?
Ja, ik denk dat dat een van de best bewaarde geheimen is die uit het boek wel naar boven komt. Is dat, kijk, zij zijn niet alleen maar heel erg goed in koken, maar zij zijn ook de beste kookschool voor het opleiden van gewone LBO'ers en MBO'ers naar 3-sterren niveau. Dus wat Jonny leert ze koken en wat onze rol daar is, en specifiek mijn rol, is dat ik een souschef kan leren hoe moet ik iemand die instroomt zo snel mogelijk trainen naar een 3-sterren niveau. Hè? Dus op de partie heet dat, moet je handelingen verrichten die leiden tot zo'n 3-sterren gerecht. En het grote geheim van de libraire is dat het niet alleen maar fantastisch eten maakt, maar ook dat het vermogen heeft om mensen heel snel op te leiden naar dat hele hoge niveau. 3-sterren niveau. En dat kunnen alle sous-chefs. Dus dat is niet alleen maar Jonny, maar elke chef de partie. En daar heb je er in zo'n groot restaurant 6 van.
En ja, want een chef de partie die heeft dan een verantwoordelijkheid voor een deel van de keuken, hè?
Ja. Dus het kookeiland, zeg maar. Maar dan heb je hebt daar natuurlijk eentje voor de patisserie, hè, voor de desserts. Je hebt daar iets voor de vis, je hebt iets voor het vlees, je hebt iets voor de sauzen. Je hebt iets voor de koude gerechten. Nou ja, en zo heb je heel veel verschillende parties. Er zijn mooie Franse namen voor. Maar die, en die staan ook allemaal in het boek als je dat leuk vindt. Maar.
Precies. En dat is op zich wel opvallend. Toevallig ben ik laatst geïnterviewd voor RTL. Het nieuws, dat ging ook over dat steeds meer bedrijven eigenlijk hun medewerkers zelf gaan opleiden. Dus dat ze niet... Dit ging dan over een vrachtwagenbedrijf die hun eigen chauffeurs opleiden. En dat werd wel breder getrokken van... Hey, dat zie je eigenlijk meer ook met krapte op de arbeidsmarkt. Maar Jonny en Therese doen dat dus al 18 jaar. Zo niet langer, denk ik. Ja. En dat snel opleiden, waar zit dan wat jou betreft ook de crux in? Wat hebben zij goed gedaan om dat zo goed te kunnen doen?
Ja, dat, misschien wel een bekende topsportwet is 1% per dag. Dus je kan iemand niet opleiden in één klap naar boven. Maar je kan wel iemand heel snel beter maken. Het allereerste begin, en ik ben een oude marinier. Het allereerste begin is dat we bij de libraire juist niet verwennen en niet pamperen. Dus de eerste maand kijken we vooral naar de zelfredzaamheid. Hè? Dus heeft iemand drijfvermogen? Gaat iemand bijvoorbeeld vragen stellen als die in de problemen komt? Of wacht hij tot hij geholpen wordt? Nou, de mensen die dat niet doen, die gaan grandioos onder water. Omdat ze gewoon niet zelfredzaam zijn. En je moet wel lerend zijn. Hè? Dus je hoeft niet briljant te kunnen koken. Maar je moet wel heel goed een goede leerling zijn door te vragen wat je niet weet of wat je niet snapt. In plaats van... te klooien totdat je het niet meer weet. En na die eerste maand zie je dus dat er al wel wat mensen afvallen die gewoon niet door die hoepel kunnen springen, die niet zelfredzaam zijn. En dan daarna gaan we heel hard bezig met elke dag een opgave die hun uitdaagt. Dus ze krijgen elke dag op de partie opdrachtjes die buiten hun comfortzone liggen. En buiten de comfortzone is het pittig, maar als je dat doet in combinatie met veiligheid, dan gaat het heel goed. Dus Jonny en ik hebben heel duidelijk afspraken over de beschaving binnen de keuken. Er wordt niet geschreeuwd. Een fout is leren. Hè? Dus je maakt vandaag een fout op de partie. Dan krijg je goede feedback. En dan doe je het nog een keer. Dus er wordt heel veel geoefend. Heel veel feedback gegeven. En daardoor is die leercurve heel steil. In andere keukens wordt vooral gewerkt, geproduceerd. Maar hier wordt tijdens de 3-sterren ook nog gewoon keihard geleerd. Dus elke dag is een leerdag. Nou, en dat moet ook als je snel wil groeien.
Want vooral dat niet schreeuwen, hè? Die veiligheid in de keuken, daar staat eigenlijk de horeca redelijk bekend om. Dat de cultuur in veel keukens, en we kunnen het ook natuurlijk zien in die programma's op televisie, ja. Dat is ook wel echt de praktijk, dat de cultuur in keukens vaak keihard is en helemaal niet eentje van elkaar helpen en beter maken. Ja. Was dat moeilijk om dat daarin te krijgen? Of zit dat ook gewoon in Jonny en Therese, dat ze dat uit zichzelf ook niet willen?
Dat is het. Het zijn van zichzelf hele lieve en beschaafde mensen. Die weten hoe zij zijn zelf vrij jong samen begonnen met hun eerste ster. Dus zij hebben nooit echt bazen gehad die tegen hun schreeuwden. Maar zij eigenlijk het belangrijkste vertrekpunt van de libraire cultuur is beschaving. Dat is een heel brede norm, maar dat kun je in allerlei dingen doortrekken.
Hebben ze dat dan ook als een soort kernwaarde?
Ja. Ja, ook uitgesproken. En als er nieuwe mensen zijn, dan gaan we ook met ze varen. Dan zetten we een green eggje op een boot. En dan leggen we uit wat beschaving is en wat dat betekent. Wat dat betekent voor de leider, wat dat betekent voor de souschef. Maar wat dat ook betekent voor jou als nieuwe medewerker of als stagiaire. Beschaving gaat natuurlijk ook van jou naar je collega's.
Precies.
Hoe geef je feedback? Hoe stel je een vraag? En dan kom je eigenlijk weer op mijn vakgebied. Want feedback en vragen stellen kun je mensen leren.
Ja. En als je kijkt naar vet, hè, dat zetten jullie samen, dus de smaak vet zet je met strategie. Ja. Kan je daar een voorbeeld bij geven van A, waarom vet bij strategie hoort en B, ook wat zij doen als het gaat over strategie?
Ja, allereerst, we wilden een hoofdstukje maken over strategie. En als je met Johnny praat, dan vindt hij nieuwe ideeën heel erg vet. Dus het was gewoon, het was het hoofdstuk wat het dichtst bij vet lag. En in vet kun je trouwens ook prachtige smaken opslaan. Hè? Dus als je vette dingen hebt, dan liggen daar de diepere smaken in. Bij strategie en Johnny en Therese heeft het altijd te maken met passie. Dus zij hebben altijd kansen. Er zijn kansen genoeg voorbij gekomen. Net als bij alle andere sterrenrestaurants hadden ze er 38 kunnen hebben in Dubai en in Abu Dhabi. Dat hebben ze allemaal niet gedaan, omdat dat wel kansen waren, maar nooit iets was wat heel dicht bij hun lag. En als je kijkt naar het hoofdstuk strategie en vet, kun je eigenlijk daaruit halen dat zij altijd hun instincten en hun basisgevoelens hebben gevolgd om keuzes te maken. Wat overigens niet altijd goed uitpakt toen zij met vol passie het huidige restaurant kochten, wat een oude gevangenis was, gingen ze echt ook wel over grenzen van hun van wat ze konden betalen. En is er heel hard gewerkt achter de schermen om die gaatjes dicht te lopen. Dus in het hoofdstuk staat ook dat passie een heel mooie drijver is voor strategie. Maar dat je dan, hè, dat leer je dan uit dat hoofdstuk, dat je dan in dat proces heel veel mensen om je heen moet verzamelen die je wel beschermen voor je passie. Dus daar gaat het hoofdstuk over. Neem je besluiten met passie, maar verzamel daarna een aantal rationele denkers om je heen om je te spiegelen dat je niet blinde passie hebt. Want dan, dat is geen ondernemerschap.
Ja, precies. Waar je vaak ziet dat je ook je intuïtie niet goed werkt als je gewoon iets heel graag wil. Hè? Dat je dan toch geneigd bent om het andere meer roze te zien dan wat het daadwerkelijk is.
Ja, maar toch zou ik zeggen, Wendy, blijf geloven in je roze wolken, maar deel ze zo snel mogelijk met mensen die ook met een andere bril kijken. Met een andere bril dan jouw roze bril. Want dan kun je waarschijnlijk die passie en de ratio sneller combineren en kom je wel uit waar je in gelooft. Het gaat uiteindelijk om het geloof van de ondernemer. Of van de manager, als je net vanuit management kijkt.
Ja, om het echt goed neer te zetten. Ja. Ja. Wat heerlijk om al die voorbeelden te noemen. Voor de luisteraar, we spreken dus op dit moment met Tjeerd den Boer over zijn boek Leiderschap met Smaak. En we hebben al uitgebreid gesproken over conflicthantering, over strategie. En ook zou ik het nu graag met jou, Tjeerd, willen hebben over umami. Mm-hmm. Umami gaat over verandering. Het is vaak een iets van een totaalbeleving. Kan je ons het woord even uitleggen wat umami eigenlijk precies is? En waarom je dat koppelt aan change management? En hoe dat bij de libraaien dan gaat?
Ja. Nou, umami is een smaak die heel vaak terugkomt uit Azië. Johnny heeft als hobby reizen. Die passie delen wij wel. En vooral dan terug uit Azië kwam die altijd terug met een of ander fermenteerapparaatje. Of zegt hij, moet je nou eens kijken wat ik gekocht heb. En de smaak umami vinden we ook in Nederland, bijvoorbeeld in oude kaas. Het is eigenlijk meer dan hartig. Maar umami staat in het boek voor verandering, voor verandermanagement. Want innovatie, hè, een belangrijk hoofdstuk ook in het HPO-denken, een van de 5 denkkaders. Innovatie komt altijd als je naar buiten gaat kijken. Dus in dit geval ontstaan veranderingen in de libraaien, bijvoorbeeld in de menu, ontstaan altijd doordat je buiten gaat kijken. En het hoofdstuk gaat eigenlijk over hoe werkt nou de innovatiekalender van de libraaien en hoe zou je om moeten gaan met verandering. Dus het hoofdstuk gaat heel erg in op verandermanagement en hoe mensen in de weerstand schieten en wat je daar als leider tegen kan doen.
Ja, want is er ook inderdaad weerstand in zo'n restaurant? Want ik zou me kunnen voorstellen dat het daar makkelijker is misschien om iedereen op één lijn te krijgen, omdat het toch gaat over eten en verschillende... Ja, misschien de kaders best wel duidelijk zijn. Dus ik kan me niet zo goed voorstellen van wat is dan een verandering waar mensen weerstand tegen zouden hebben.
Dat klopt hoor. Binnen libraaien is nauwelijks weerstand tegen verandering, omdat iedereen daar namelijk ook met een persoonlijke agenda zit. Ik wil leren, hè? Dus de belangrijkste randvoorwaarden voor succes en de innovatiesnelheid van de libraaien heeft heel erg te maken met die individuele behoefte om te leren. En bij de libraaien gaat het hoofdstuk innovatie ook vooral over hoe snel zij innoveren en hoe lang toch een innovatiecyclus voor een 3-sterren gerechtje duurt. Maar in dat hoofdstuk behandelen we ook wel wat nou als je mensen niet zo innovatief zijn of als veranderen niet zo snel gaat. En waar loop je dan tegenaan en hoe zou je wel snelheid kunnen maken in een economie waarin snelheid belangrijk is dan grootheid.
Ja, en kan je daar een voorbeeld van geven van wat dan bijvoorbeeld werkt? Want wat doe je met iemand die eigenlijk niet zo innovatief is?
Allereerst denk ik dat je in je organisatie een groepje mensen inderdaad eerst maar eens moet vragen die wel innovatief zijn om langetermijn en korte termijn innovatie-ideeën te nemen. En we zien eigenlijk, en dat omschrijven we ook wel in het boek, als je dan mensen meeneemt in wat gaat er gebeuren in dit proces. En je gaat eerst boos worden, dan ga je zeggen dat je het niet gelooft. Dan ga je alle dingen die vroeger beter waren roepen, dan ga je in nostalgie blijven hangen. Dan ga je mij allerlei verwijten maken en het werkt heel erg goed. En dat kun je ook buiten Libre heel makkelijk doen om met het groepje mensen wat gelooft in innovatie eerst het proces uit te leggen. We gaan jullie meenemen in een innovatieproces en je gaat ook deze fase herkennen. En dan wordt er in bedrijven waar we dat toepassen buiten Libre, wordt er heel erg gelachen over het feit dat het allemaal gebeurt. Ja, ha, 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 nu ben ik boos. Of ha, 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 nu voel ik weerstand. Dus ja. Door mensen te voorspellen wat er gebeurt in een veranderingsproces is het veel makkelijker om er doorheen te komen. Neem een ziekenhuis. Je gaat een prikje krijgen en dan ga je dat voelen. En als je wakker wordt, zit er een verbandje op je knie. Nou, precies dat kun je ook doen in veranderingen. Dus je moet voor de mensen die veranderingen moeilijk vinden, moet je ook dat niet te lichtzinnig doen en voorspellen wat er gaat gebeuren. En je ook gewoon betrouwbaar en gestructureerd opstellen. En dan mensen meenemen door dat proces als een reis. Veel meer dat ze zeggen, zeur niet zo. Je ziet mijn hand ook, hè?
Ja, ik zie jouw hand heen en weer bewegen en ook een klein geluidje maken. Ik denk ineens, het is ook volgens mij een hele goede methode om toe te passen op mijn kinderen. Die ik soms ook mee wil nemen in een soort veranderproces. Ja, ja. Dat ik denk, oh ja, dat kan ik ze uitleggen natuurlijk. Van, hey, jullie gaan nu hier doorheen en daar doorheen. Ja.
Ja, je wordt eerst boos, dan vind je mij ouderwets.
Precies.
Dan zeg je, vroeger was je veel aardiger, mama.
Ja, dat soort dingen. Ja. Dan denk je, dit kost me veel te veel moeite. En uiteindelijk ben je daar heel erg blij mee. Ja.
Ja. Ja, we omschrijven ook in dat proces de implementatiecurve. Dus zeg maar, stel je bent leider of manager en je neemt mensen mee door een veranderingsproces. Dan kom je op het punt dat je zelf denkt van, nou, ben ik nou gek? Ben ik nou zo slim? Of ben jij nou zo dom? Een beetje wat Van Gaal altijd zegt. En dat noemen wij dan de tweede adem. En daar citeer ik Machiavelli. Dat is dan, achter het boek zitten ongeveer 38 andere boeken die ik ook gelezen heb. En Machiavelli was een prachtige schrijver over veranderingen in een paar eeuwen terug. Die tegen heel veel barrières en tegen heel veel veranderingsonbereidheid aanliep in het oude Italië. En het toch gered heeft. Ik denk dat als je in Italië dingen kan veranderen, dat je een grootheid bent.
Precies.
In zo'n land. Maar zo merk je, het boek is niet alleen maar een verhaal over de libraïen. Maar we citeren ook echt wel goede boeken. Die onder dit soort theorie liggen. Dus het komt niet uit de lucht vallen.
Nee, precies. Dat is natuurlijk hetzelfde als met high performance culture. Hè? Dat is een bekend concept. Ja. Was dat ook iets wat jij direct herkende toen je met de libraïen ging werken? Dat je dacht, hey, ze passen hier dat eigenlijk toe, zonder dat ze het weten?
Nou, dat komt door Niels. Hè? Niels van Rees, de co-writer van dit boek. Niels komt uit de IT en werd in de IT doodgeslagen. Hij werkte destijds bij Samsung. Met allerlei high-performing organisatiemodellen. En toen was hij bij de libraïen eten, zei hij, nou, dit is de eerste waar ik het echt gezien heb, dat het ook klopt. En toen hebben we André de Waal benaderd, die academisch directeur van het HPO Center. En toen hebben we hem gevraagd, mogen wij jouw theorie gebruiken in ons boek? En zo hebben we eigenlijk het kader achteraf over de libraïen heen gelegd en aan André de Waal gevraagd, zou jij het kader van de libraïen eens kunnen toetsen aan jouw HPO-kader? En zo hebben we er een klein wetenschappelijk tintje aan kunnen geven.
Ja.
Dus zo is dat gegaan.
Voor de luisteraars misschien ook leuk dat we André de Waal ook geïnterviewd hebben over high-performing organisaties. Al heel lang geleden, maar als je googelt vast op de werkprofessor André de Waal en HPO, dan komt hij vast naar voren. Dus dan kunnen ze inderdaad daar ook nog even naar luisteren en dan jouw verhaal er tegenaan houden. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik ben een paar keer bij de libraïen geweest. En voor mij is het ook een voorbeeld voor een servicegerichtheid. Hè? Dus ik heb ook een aantal keren tegen mijn team gezegd van, dat is echt de organisatie waar ik voor het eerst zo zichtbaar werd ook wat servicegerichtheid is. En daar wil ik eigenlijk graag mee afsluiten. Ja. Want je noemt dat eigenlijk gastvrijheid, 3D.
Ja.
Kan je daar nog iets over zeggen van, wat is nou iets wat mensen ook kunnen gebruiken? Wat ze in de libraïen heel erg goed doen en wat jullie beschrijven onder 3D.
Ja, je kan als elk, kijk, dat heet mise en place, hè? Dus dat iedereen denkt dat is vorkjes en servetjes rechtleggen. Maar voor de binnendienst betekent dat er een hele goede briefing komt van wie komt er nou eten? Welke gasten kunnen wij verwachten? En dat weet de frontdesk, dat weet de butler. En als jij dan binnenkomt, dan hebben ze waarschijnlijk jou al gegoogeld. Nou, dan word je herkend. En dan noemen ze je naam. En even een praktijkvoorbeeld. Het komt wel eens voor dat er palliatief gegeten wordt bij de libreien. Dat is heel ernstig. Maar dat zijn mensen die aan het sterven zijn en hun smaak verliezen. En dan voor de laatste keer echt lekker willen eten. Dat gebeurt echt. Nou, als je dat niet aan de voorkant goed inkadert en weet wie dat zijn, dan gaat gastvrijheid zijn doel volledig voorbij. Je kan niet zeggen wat leuk dat die hier bent, want dat zeg je niet.
Ja,
je
dat is... ja precies.
En dus betekent dat je aan de voorkant heel goed googelt, gezichten opzoekt. En als die mensen dan binnenkomen, dat je dan niet zegt wat leuk dat u er bent, maar wat fijn dat u er bent. We hebben een speciale tafel voor u vanavond. U gaat vanavond echt hele lekkere dingen proeven, want het is wel een mooie avond. En daar kunnen ze toch, juist door dat microniveau van gastvrijheid, heeft vooral te maken met de kwaliteit van de voorbereiding. En je inleven in wat het voor een ander betekent, zonder daar dramatisch over te doen, want die mensen gaan nog steeds heel gelukkig naar huis. Maar het is natuurlijk wel, het is wel een avond waarop je je op een andere manier voorbereidt. Ook als maître, dat doet Therese, maar ook de mensen aan tafel. Om te weten, wat speelt daar? Wat is dat voor tafeltje?
Ja, precies.
En gastvrijheid is dus heel fijnmazig.
Ja, dus het zit op een heel subtiel niveau eigenlijk. En je benadrukt vooral de voorbereiding. Ja. Maar het loopt door de hele avond door natuurlijk mee. En je zou het klantgerichtheid ook kunnen noemen, maar dan wel op een subtiel niveau.
Ja, dus, en dat betekent dus dat je het effect van voorbereiding, maar ook weten wie is mijn gast. Dus hè, stel je bent gewoon binnendienstmedewerker van een bedrijf in Nederland. Ga nou niet zomaar bellen, maar denk even 2 minuten na, wie ga ik eigenlijk bellen? En waarom doen ze zaken met ons? Of waarom zou ik willen dat dat goed voor hun zou zijn? Voordat je zegt, dus kom nou goed voorbereid over en laat merken dat je je voorbereid hebt. Dat gaan mensen altijd waarderen. En dat kan ook op microniveau, daar hoef je geen libreien voor te eten.
Nou, Tjeerd, dank je wel voor al je ervaringen die je gedeeld hebt. Ik denk dat er een heleboel details in zitten waar mensen zeker meteen wat mee kunnen. En dat we allemaal lekkere smaken in onze mond hebben en denken, wanneer kunnen we weer eten bij de libreien? Tenminste, dat gebeurt er ook bij mij. En ik wil je ook nog even feliciteren over jouw golden ticket. Want ik heb begrepen dat jullie op de longlist staan met dit boek. Voor het managementboek van het jaar 2023. Geweldig, gefeliciteerd. Ik hoop natuurlijk dat jullie naar de shortlist doorgaan en wellicht ook ergens bovenaan eindigen. We hebben heel veel interviews met schrijvers die goed scoren bij managementboek. Dus gefeliciteerd, want het is absoluut niet makkelijk. Er komen zoveel boeken uit elk jaar.
Ja, er zijn er nu nog 50 over. Ja. Dus dit is de laatste 50, maar het is al gaaf dat je daarbij zit.
Absoluut.
Echt. Dat is al mooi. Maar
gefeliciteerd.
Ook dit helpt heel erg, dankjewel.
Ja, natuurlijk. Gefeliciteerd en graag tot de volgende keer. Voor de luisteraars, als je ideeën hebt, suggesties, laat het me weten op wendy@vpeople.com. En V schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.